Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Ja, er komen nieuwe regels voor de pers bij het Eurovisie Songfestival. Katja.
Richard.
Hoi.
Hi. We zijn er weer.
We zijn weer begonnen met een nieuwe serie Songfestival Koorts. Wat wij gaan doen dit jaar is proberen weer elke week een hele leuke podcast te maken. Nou, als gast hebben we deze week ook meteen iemand van belang binnen. Nathan Rijns. Nathan Rijns is de man van The Bigger Picture of Eurovision. En dat is de huisfotograaf van het Songfestival geweest in Rotterdam. Dat klinkt alweer lang geleden. Maar als je dat boek doorkijkt, hè, wat hij hier op tafel heeft neergelegd en meegenomen, dan lijkt het alsof het echt een paar weken geleden is geweest dat Songfestival in Rotterdam werd gehouden. Hij heeft van alles mogen fotograferen. Van de opbouw, van repetities, komt allemaal terug in zijn boek. We gaan het daar absoluut over hebben. Het is echt een schitterend document. Eerst, Katja, gaan we het hebben over die nieuwe regels voor de pers. Want er is iets bijzonders aan de hand. Dat is eigenlijk al ingezet in Turijn. Maar de pers, en eigenlijk dus iedereen, mag niet meer de repetities volgen. Helemaal niet meer.
Ja, dit is wel een groot ding.
Best wel een groot ding, hè?
Vorig jaar hebben we natuurlijk de eerste stap daarvan al mogen meemaken. We mochten de eerste rondes niet meer zien.
Ja, er zijn twee rondes repetities.
Ja, en nu de tweede ronde ook niet meer. Helemaal afgesloten. Dus wat er nu gaat gebeuren is dat maandag 8 mei beginnen dan de generale repetities.
Ja, dat is de eerste doorloopsmiddags.
En die?
Die krijgen we te zien.
Maar dat is dus hetzelfde als het publiek. Tenminste, het publiek wat het Songfestival kan bezoeken. Die krijgt dat dan ook te zien.
Ja, die zijn er dus pas 's avonds bij dan, hè? Als de jury gaat. Nou, er is geen jury.
Nee, dus het is duidelijk, de EBU wil dit echt helemaal in eigen hand houden. En afsluiten voor de pers. Wat vind jij daarvan?
Nou ja, kijk, het perscentrum is dus ook pas vanaf maandag open. Terwijl het daarvoor, in Turijn was het al vanaf donderdag open daarvoor. En
daarvoor jarenlang,
eigenlijk jarenlang
2 weken.
2 weken open.
Ja.
Zodat je als pers die repetities kon zien. Mm-hmm. Maar wat het mooie was, het Songfestival was daardoor ingedeeld in twee helften. De eerste helft waren de repetities, er waren de tweede helft waarin al die tv-uitzendingen werden opgenomen. En in de tv-uitzendingen liepen al die delegaties op ei. Je kon ze niet te pakken krijgen. De focus was heel erg op presteren op dat moment, op die 3 minuten in de juryfinales en ook de tv-uitzendingen.
Tuurlijk.
En als je dan zeg maar iets wilde vragen aan een van de delegaties, een van de landen die meedeed, bijna standaard antwoord, geen tijd, we focussen nu hierop. Die eerste week was prachtig eigenlijk dat er was, want A, je kon die repetities volgen, maar B, je kon ook allerlei praatjes met artiesten krijgen. Iedereen was nog relaxed in die eerste week.
Klopt.
Je hoefde als land maar 2 keer op te draven voor een repetitie. Daar kwam dan wel een persbijeenkomst na afloop bij. Mm-hmm. En dan waren er wat interviewtjes. Maar de rest kon je behoorlijk relaxed de tijd invullen als delegatie. En dat gaf je de tijd, ook als pers, om alvast wat interviewtjes te plannen. Waarmee je in die tweede week, de week van die al die tv-uitzendingen waren, kon scoren, zeg maar. Of tenminste, ik kon laten zien van, kijk, ik ben echt bij een evenement. En iedereen begrijpt dat als je bij een groot evenement zit, waarin de stress hoog oploopt, dat je een aantal dagen van tevoren al aanwezig bent om al wat lijntjes uit te zetten als journalist. Ik weet bijvoorbeeld, de dinsdag ochtendkrant en de donderdagochtendkrant kreeg ik altijd een hele pagina tot nu toe op onze RTV-pagina in de Telegraaf. Mm-hmm. En nou, dat is echt 800 woorden. En in die 800 woorden had ik altijd wat interviewtjes opgenomen die ik in de week daarvoor had kunnen doen. Als het perscentrum dus pas maandag open gaat en al die delegaties pas vanaf dan min of meer bereikbaar zijn.
Nou,
ik weet niet wat er gaat gebeuren. Maar ik had in ieder geval de tijd om die repetities te volgen.
Ja.
En ik had de tijd om wat gesprekjes aan te gaan. Ik weet niet of u nu, dat het allemaal zo krap wordt. Maandagmiddag om 3 uur begint die eerste doorloop.
Ja.
Die kunnen we zien.
Ja.
En die is dan om 5 uur afgelopen. Mind you, om 6:00 willen ze bij de Telegraaf in ieder geval mijn volledige verhaal al hebben. Over die eerste doorloop en wat we te zien krijgen op dinsdagavond. Zodat dat dinsdagochtend in de krant kan staan.
Dat is heel kort dag.
Dat
hè?
Krijg ik dus niet voor elkaar. En ook met dat wordt maar een klein stukje voor het Songfestival. Terwijl we eigenlijk het Songfestival als Telegraaf een heel warm hart toedragen.
Zeker.
En daar ook echt gewoon ruimte in de papieren kranten of de website voor invullen. Dat is iets wat nu verloren gaat. En ik vind dat natuurlijk jammer als journalist. Maar misschien zit daar vanuit de EBU een gedachte achter dat ze die pers aandacht niet meer willen.
Nou, daar zat ik natuurlijk over te filosoferen van waarom doet de EBU dat? Het liefst had ik gehad dat ze al iets transparanter over zijn. Ik kan wel bedenken, we hebben vorig jaar dat gedoe gehad met die Ronella uit Albanië, weet je nog?
Ja.
En dat gedoe met die zon die het niet deed. En toen zijn de toetsenbordridders van deze wereld natuurlijk, de anonieme toetsenbordridders, die zijn natuurlijk flink tekeer gegaan. En,
natuurlijk.
Maar op een gegeven moment de EBU een statement had uitgedaan dat ze dat niet tolereren. Dat beetje dat online pesten, kan je het eigenlijk wel noemen. Ik denk dat dat een groot deel daaraan te danken is. Zeg maar
goed, die zon, die beweegbare zon op het podium in Turijn, dat deugde ook niet. Heel veel delegaties hebben hun optreden moeten aanpassen.
Om die zon ging. Ja. Of die Ronella met die foto toen, die toen... daar kunnen we het straks nog even over hebben. Want na dat volgens mij nog wel gemaakt. Die foto die weg is gehaald en dat soort gedoe allemaal.
Ja, en dan heb je natuurlijk de delegaties zelf. Die landen zelf die in rust willen repeteren.
Begrijp ik ook. Het tweede is dat je natuurlijk... Laten we eerlijk zijn. In dat perscentrum lopen gewoon heel veel gekkies rond. Dat is gewoon altijd zo geweest. Je hebt heel veel hobby sites. Waarvan vele uitgroeien tot best wel professionele sites. Waar mensen heel veel tijd in steken. Maar je wordt nu gedwongen om je heel erg te professionaliseren. En anders kan je het vergeten. Dan zit je niet in dat perscentrum. Ik vond dat zelf ons een beetje een charme hebben. Dat je een beetje bepaalde types daar rond had lopen ook. Maar ik snap ook dat je denkt, ja, die gaan zich natuurlijk als heigerige fans gedragen. En die gaan die artiesten een beetje achteraan zitten voor een selfie. En dat is natuurlijk niet de bedoeling van een perscentrum. Dus dan heb je daar in één keer korte metten mee gemaakt. Wat er wel gaat gebeuren is dat de eerste week, voor 8 mei, komen er meets en greets met sommige artiesten, stond er op de website, in de Euroclub.
Oké, dat mag elk land zichzelf invullen.
Ja, en dan mogen de fans van de OGE ook bij zijn. Ja, dus dan heb je dat fanaccreditatie, wat ook is afgeschaft volgens mij, heb je dan ook een soort onderschept. En wat mij opviel, er was van de week ook een oproep voor de vrijwilligers van Liverpool.
Uh-huh.
Waarin uitdrukkelijk werd gezegd, de vrijwilligers hebben geen toegang tot de arena. Dus wat houdt dat nu in voor de functie van delegation host? Waar we het vorig jaar ook over hebben gehad. Of de afgelopen jaren. Dus ze schermen het echt totaal af. Zodat er niks naar buiten uit kan lekken.
Nee, op zich, dat verrassingseffect begrijp ik wel.
Ja.
Aan de andere kant, ik kom echt, met dit schema kom ik absoluut in de knoop. Wil ik dezelfde verslaggeving doen.
Helemaal als je het alleen moet doen natuurlijk. Ja.
Dat gaat gewoon niet lukken. Dat is, of die meets and greets moet ruimte in zitten. Ik denk wel dat ik enige dagen van tevoren, dat is dat wel te verdedigen, naar Liverpool mag afreizen voor de krant.
Hè,
maar dan moet ik van tevoren echt al wat interviews op de planning hebben staan. Ik hoop dat zoiets gaat lukken.
En ik zag ook dat je heel veel interviews moest aanvragen bij de EBU zelf.
Oké, nou ja, dan doen we dat.
Ja, kijk, ik word hier wel natuurlijk heel nostalgisch van. Het is een einde van een tijdperk eigenlijk, hè?
Dat weet je niet, je weet nooit. Kijk, het is vorig jaar is de helft van die repetities al geschrapt om mee te kijken als pers. En nu alles. Misschien gaat het volgend jaar weer een stapje terug dat we weer.
Nou, ik denk dat het wel even gaat duren.
Ja, je weet het niet.
Dat
elk
denk
jaar
ik wel.
Worden er andere regels.
Kijk, en we hebben natuurlijk
ingevoerd.
Ook de komst van social media, die er al 10 jaar is. Maar bijvoorbeeld in 2010, ik noem maar wat, in Oslo toen ik daarbij was, liep zo'n beetje artiesten en pers allemaal door elkaar in dat perscentrum.
Veel relaxter, hè? Ja.
Want je zet ze nu ook op een soort voetstuk, hè? Dat ze heel moeilijk te bereiken zijn. Ja, ik vond dat veel leuker, omdat je een beetje een eensgezindheid vormde. Het maakte op een gegeven moment niet meer uit wie de artiest was of wie de pers was. We deden er allemaal ons best voor om daar een leuk songfestival van te maken. Ja. Zo voelde dat toen.
Ik moet zeggen dat wat dat betreft is Avro Trost de afgelopen jaren wel in zijn rol gegroeid. Hè? De afgelopen jaar hadden ze in ieder geval voor de Nederlandse pers, de buitenlandse pers, weet ik niet, maar voor de Nederlandse pers, 2 keer een bijeenkomst met Steen georganiseerd.
Ja.
Eén keer in een park, één keer in een galerij. Waarin we iedereen kreeg ruimte om te interviewen. Ook om de mensen in het team even te spreken. De manager, maar ook de mensen die het podium act verzorgden. Mm-hmm. Ik moet eerlijk zeggen, daar moet ik AVROTROS echt credits voor geven.
Ja.
Die hebben zijn de afgelopen jaren echt gegroeid in hoe ze met de pers omgaan. En wat ik me herinner, nog in Turijn tegen ze heb gezegd. Joh, jullie proberen er een soort familiegevoel van te maken. We zijn met z'n allen hier om verslag te doen van dit Songfestival. AVROTROS, maar ook alle journalisten die er zijn. Dat ging eigenlijk, vond ik, heel goed. We gaan deze discussie natuurlijk volgen. De komende weken komt
Zeker.
Er ongetwijfeld meer duidelijkheid over hoe en wat. En wij draaien ons even om en we naar Nathan Rijns. Hier ligt een prachtig document op deze tafel. Een vuistdik boek bijna. 25.000 foto's heb je geschoten in Rotterdam, las ik.
Ja.
En 650, dat is nog heel veel, hè, zijn in jouw boek gekomen. Echt een dikke pil geworden. Voorwoord van Sietse Bakker. Waarom heb je dat gemaakt?
Eigenlijk in eerste instantie omdat ik een beetje in een zwart gat viel na het Songfestival in Rotterdam. Het is een van de grootste producties ter wereld natuurlijk. En het was een behoorlijke stip op de horizon voor mij om het ooit te mogen fotograferen. Ja, en dan zit het er opeens op. En dan is het zomervakantie. Dan blader je op je computer toch maar weer eens door al die mapjes heen. En denk je, ja, het is zonde als het hierop blijft staan. Dat het alleen maar beschikbaar is op mijn eigen harde schijf. Dus toen ben ik eigenlijk gaan nadenken van wat kan ik ermee? Het idee van een fotoboek zat al langer in mijn hoofd. Ik miste eigenlijk alleen het verhaal. Ik wilde heel graag een keer vertellen hoe het eraan toe gaat bij een live productie. Wat er eigenlijk allemaal bij komt kijken. Nou ja, om toch een show op een podium voor elkaar te krijgen. En toen dacht ik eigenlijk, maar ik heb eigenlijk met het Songfestival het perfecte verhaal daarvoor. Want ik heb het van A tot Z gefotografeerd. En het is ook nog eens de grootste show die je zo'n beetje kunt bedenken.
Ja.
Dus dat hoef ik verder niet heel lang meer over na te denken.
Hoe kwam deze klus dan op je pad?
Nou, ik werk als fotograaf vaker voor de NPO. Waaronder ook bijvoorbeeld NPO 3FM. Dus zodoende waren ze binnen de NPO wel bekend met mijn werk. En ik heb aangegeven dat ik het heel graag wilde doen.
En kennelijk wilden ze een huisfotograaf voor Rotterdam.
Ja, dat was inderdaad zeker de wens. Ze wilden heel graag gewoon zorgen dat het allemaal goed vastgelegd werd. Zodat het was voor hun ook een speciaal project natuurlijk. Ja, en dat moest goed de geschiedenisboeken ingaan.
Ja, waar mocht je allemaal komen?
Ja, betere vraag is eigenlijk waar niet.
geweldig. Ja.
Ik denk vrijwel alle plekken in Ahoy mocht ik in principe komen. En zeker de plekken die voor mij ook relevant waren. Dus het hele TV-compound, de delegation bubble, de kleedkamers, de arena zelf natuurlijk, ja. Gedurende alle shows. Noem het maar op.
Wat vond je de leukste plek om te zijn? Of om te fotograferen?
Ja, dat was toch wel de arena zelf. Vond ik toch telkens weer indrukwekkend als ik daar binnenstapte en dat gigantische decor zag in die zaal. Dat vond ik toch elke keer weer indrukwekkend om te zien.
Had je al iets met het Songfestival voordat je er ging fotograferen?
Nee, eigenlijk niet.
Nee,
ik kan moeilijk zeggen dat ik al sinds jaar en dag een diehard fan ben. Dat is niet per se zo. Wel sinds ik live evenementen fotografeer en dan vanuit die blik het Songfestival bekijk, dat ik toen ontstond wel het idee van, jongen, dat zou toch wel heel vet zijn om dat een keer te fotograferen. Want het is natuurlijk een gigantisch spektakel.
Ja.
En hoe kijk je er nu tegenaan? Nadat je dat gedaan
ja,
hebt.
Ja, hetzelfde. Ja. Het blijft natuurlijk een enorm bijzondere productie.
Maar ben je het ook meer gaan volgen?
Ja,
maar?
Ik ben het wel. Ben het nu zeker meer gaan volgen. Ik hou nu wel elk jaar een beetje in de gaten van, oké, hoe gaat het decor eruit zien? En nee, wat gebeurt er allemaal een beetje omheen?
Ja. Maar niet de liedjes, begrijp ik hieruit.
Nee, ik moet eerlijk bekennen dat ik nog geen enkele inzending gehoord heb.
Hoeft ook niet.
Nee, het productionele aspect vind ik interessant. De liedjes is mij eerlijk gezegd een beetje om het even.
Nee.
Vind ik dan tijdens de live uitzendingen leuk om te zien. En dan ontstaan er wel favorieten. Maar ik vind het productionele aspect vooral heel interessant.
Ja, want we kennen jou. Je hebt vooral veel foto's gemaakt bij allerlei live optredens. Hè? Afgelopen weekend was je weer bij Direct in de AFAS bijvoorbeeld.
Ja.
Ik volg je op Instagram. Ik raad heel veel mensen aan om dat ook te doen.
Zeker.
Het is fantastisch hoe jij daar steeds tussendoor weet te lopen. En de geweldigste foto's weet te maken. Als dat je achtergrond is, dan hou je wel van muziek, denk ik. En
ja.
Is de drempel naar het Songfestival niet heel erg hoog?
Nee,
productioneel misschien wel, hè? Want het is echt wel wat anders.
Ja, alleen in dat kader was het voor mij ook wel, kwam het mooi samen, omdat ik eigenlijk gedurende het jaar heel vaak voor technische partijen werk. Dus voor een leverancier van ledschermen of een leverancier van licht en geluid. Allemaal van die technische partijen die rondom zo'n productie werken. En dat kwam eigenlijk allemaal samen bij het Songfestival. Dus heel veel opdrachtgevers die ik gedurende het jaar zie, waren daar ook allemaal aanwezig.
Je was vanaf dag één een bekende voor iedereen.
Ja. Dus dat maakt het ook zo'n unieke productie. Er werkten natuurlijk honderden mensen. En heel veel daarvan kende ik ook. Dus het gevoel wat achteraf echt een beetje bijbleef, was alsof je gewoon met groep 8 op schoolkamp bent geweest en je met z'n allen een bijzonder avontuur hebt beleefd. Dus dat productionele aspect, dat kwam ook mooi samen juist met het live show aspect.
Ja, ik ga je vragen om één foto hier even bij te nemen in je boek. Namelijk die foto van de repetitie van Malta, denk ik. Dat is een hele bekende foto. Dan zie je
die groene.
Ja, inderdaad. Ja. Dan zie je mensen of onder of voor de artiesten van Malta een en ander uitvoeren. En de artiest van Malta is dan een soort van schim, lijkt het wel. Het is een hele typerende foto van een repetitie, vind ik.
Ja, ik weet.
Welke foto ik bedoel.
Ik zag net ook die van IJsland. Je ziet die schaduw, die silhouetten. Met dat licht. Want door die lichteffecten krijg je echt geweldige beelden natuurlijk.
Had jij een favoriet eigenlijk van al die liedjes die meededen?
Ja, ik vond Portugal wel heel mooi. Even denken, Finland was dat volgens mij. Die was vrij hard.
Al die artiesten in het roze. Ja. Die groene groet eronder. En dan lijkt of op de voorgrond of onder het podium. Maar ik kan dat moeilijk plaatsen.
Ja, dat is er net voor. Om een beetje een idee te geven voor de luisteraar. De artiesten van Malta, die staat op een verhoging op het podium.
Ja.
En daar wordt door de stage crew, wordt het tijdens het liedje, wordt er een trap voor die verhoging geplaatst, zodat zij later in het liedje over die trap naar beneden kan lopen. En de foto laat een mooie scheiding zien tussen de artiest die boven staat en de stage crew die eronder werkt. En dit is een shot wat je thuis niet hebt gezien, want precies op het moment dat die stage crew het podium op komt lopen om die trap te installeren, wordt er geschakeld naar een close-up op haar gezicht, zodat je helemaal niks meer ziet van wat er om haar heen gebeurt. Ja, en dat vond ik een van de leukste momenten tijdens het hele Songfestival. Dat je de dynamiek tussen de stage crew en de artiest en de regie, die ervoor zorgde dat alles opeens weer op zijn plek stond en niemand er thuis wat van gezien had. Dus dat heb ik vaker geprobeerd vast te leggen om het shot te maken wat de mensen thuis niet zien, maar wat je wel kon zien wanneer je in de zaal was bijvoorbeeld.
Nou, dat is gelukt.
Maar het is fascinerend om die geoliede machine te zien, vind ik. Hè? Als je in de zaal zit, die 40 seconden, dat iedereen heeft een eigen taak en dan bam, 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 hup.
Dat is fantastisch om te zien. Ik heb van elke live show telkens eentje alleen maar mee op en af gerend van de stage crew om hun werk ook goed vast te leggen.
Ja, want het is ontzettend
belangrijk.
En
dat is fantastisch om te zien hoe goed ze dat kunnen. En onder leiding van onder andere Richard, dat zo strak ging en gewoon na 40 seconden een hele nieuwe act klaarstaat en weer kan spelen.
Ja, fantastisch. Ik ga je vragen om zelf even door je boek te bladeren en een foto uit te zoeken waarin je ook nog iets prachtigs over kunt vertellen. Dan gaan wij ondertussen even bellen met Aran Bade, want die heeft een mooie prijs gewonnen.
Hallo.
Aran. Met Richard, Katja en Nathan Rijnsen zit ook bij ons, Aran.
Hallo.
Goeiedag.
Oh, gezellig. Hey, hallo Katja en Nathan ook. Hallo.
Hi.
Heel erg gefeliciteerd met je EA-prijs.
Dankjewel. Ja, dat is echt wel bijzonder.
Nou, er is één prijs in Nederland voor een Songfestivalprijs. Elk jaar wordt die uitgereikt. En dit jaar is die gewonnen door Aran Bade van RTL Boulevard. Dat gebeurde vorige maand in januari in Soho in Amsterdam. Katja, jij was er ook bij.
Klopt, ja. Dat was een feestje, toch Aran?
Zeker, zeker. Ja, en de spanning liep ook nog een beetje op. Op het laatste met het Songfestival. Er werden nog net geen 12 points uitgereikt. En toen mochten we allemaal naar voren komen. Nee, en ik vind het echt wel een eer wat jij zegt, Richard. Ik wist niet dat het de enige prijs was, maar dat die al 30 jaar volgens mij wordt uitgereikt. Al sinds dat Rutja Kot op het Songfestival stond voor Nederland. Dus dat vond ik echt wel indrukwekkend. En ik was zeer vereerd toen ik hoorde dat ik het had gewonnen.
Nog even voor de mensen die het niet weten, waar staat die prijs voor?
De prijs staat eigenlijk voor journalisten of mensen die het Songfestival volgen. Die het Songfestival op een positieve manier promoten in Nederland. In ieder geval onder de aandacht brengen. En dat viel mij wel op. Dat vond ik wel het mooiste compliment eigenlijk. Dat mensen die ook een gruwelijke hekel hebben aan het Songfestival, door de verslaggeving in Boulevard toch het Songfestival willen volgen. Dus, nou ja, dat heb ik dan toch bereikt, jongens.
Missie volbracht.
Ja, en ik denk dat het niet alleen RTL Boulevard is, maar tijdens die Songfestivalweken zit je ook zo ongeveer bijna dagelijks in koffietijd en ook 's avonds bij de talkshow. Afgelopen jaren was dat steeds bij Bo van Ervedoren. Dus.
Ja, klopt. Ja, en dat is een soort uitgerold in zeker het afgelopen jaar. Klopt, ja. En ook toen het Songfestival naar Nederland ging in Rotterdam, toen merkten we allemaal, jullie ook natuurlijk, dat het een soort nog populairder werd in ons land. En toen merkten we ook dat de andere talkshows en ook de andere programma's steeds meer erover wilden weten. En dat vind ik eigenlijk zo leuk. Want wij waren daar, Katja, hè, in de reguliers was het in Soho.
Ja.
Dat het zo breed wordt gedragen. Dus ook was bij ons een jonge redacteur van de online redactie. Die is gewoon naar België gereden om de nationale finale te verslaan. Die zei, ik ga daarheen met een microfoon. Want Duncan Lawrence is er ook. Ja, dat had je toch 10 jaar geleden ook niet voor mogelijk gehouden.
Helemaal niet.
Gelukkig. Heel goed.
Nee, dus dat vind ik echt heel leuk om te merken. Dat mensen ook naar me toe komen. En nou ja, dat merken we ook als we op het Songfestival zelf zijn. Dat Nederland gewoon echt weer meedoet. En dat ze de authenticiteit en de liedjes, vaak zingen songwriters zoals S10. Ja, dat we die naar voren brengen. En dat mensen dat heel erg waarderen.
Over België gesproken. Je had een hele leuke reactie. Toen je hoorde dat je won, toen deed je even na hoe Gustav had gereageerd, hè, in de nationale finale. Ja. Daar heb ik een foto van.
Dat is zwaar, dat is zwaar onder embargo. Nee, dat was zo leuk. Want dat vind ik eigenlijk toch stiekem wel het leuke van een nationale voorronde. Dat je niet weet hoe het gaat eindigen, wie er gaat winnen. En toen Gustav won, probeerde ik die blik een beetje na te doen. Ik had echt het gevoel dat hij al een vakantie had geboekt naar Sietjes in mei.
Ja.
En dacht, ik kan helemaal niet. Dus ik moet van alles gaan wijzigen.
Ja, alles afzeggen.
Zo onverwacht.
Ja.
Ja, ik vond dat toch wel heel erg leuk om te zien. Dus zo voelde ik me ook een beetje toen ik de award in ontvangst mocht nemen.
Ja, maar je hebt je vakantie duidelijk beter gepland dan Gustav, denk ik dan. Want jij bent nu op vakantie. Ja. We bellen je nu ergens in Thailand.
Ja, klopt. Ja, en ik dacht, ik doe het nu, want we weten zo medio eind februari, begin maart verwacht ik dat Nederland met het lied naar voren komt. Dus ik dacht, ik ga nu, dan ben ik gewoon al het geweld voor en dan ben ik gewoon weer ter plaatse.
Nou, dankjewel in ieder geval dat we even met je mochten bellen. Geniet van je Eurovisie-zegen. We hopen je natuurlijk in de komende weken en maanden hier aan de tafel bij het Songfestival Koorts ook weer een keertje te zien.
Dat vind ik zeker leuk. Dat gaan we doen. En dan kom ik langs. En ik ga hier een extra cocktail drinken op mijn award. Want ik vind het echt een hele eer. Dus hij staat ook mooi op mijn bureau thuis. Dus ik ben er echt trots op.
Proost, jongen. Hartstikke, hartstikke veel geluk daar.
Dankjewel. Succes daar.
Ja, en dan gaan we ook nog verder met ander Songfestival nieuws. Katja, een van de andere nieuwe regels die ook al is aangekondigd door de EWU over het Songfestival, is dat het bereiken van de finale voortaan volledig af gaat hangen van de televoters. Dus er komen geen jurypunten meer tijdens die halve finales. Pas in de zaterdagfinale stemmen de nationale jury's weer mee. Nou, dat heeft ongetwijfeld te maken met de onregelmatigheden die we hebben gehad in Turijn. Toen vele jurypunten op het laatst werden aangepast door de EBU. Mm-hmm. Dat kon je ook zien tijdens de tv-uitzendingen. En ja, er werd toen gezegd, hè, dat waren verdachte patronen aangetroffen bij 6 landen. En die jurypunten werden toen ongeldig verklaard en vervangen door andere punten, andere samengestelde punten. Hoe die zijn samengesteld, weet ik niet, zal een algoritme aan te pas zijn gekomen. Wat was het geval? Van zes landen hadden de jury's onderling afspraken gemaakt om elkaar te belonen met wat punten. En dan gaat het om deze 6 landen. Ik noem ze toch even: Azerbeidzjan, Georgië, Montenegro, Polen, Roemenië en San Marino. En in de tv-uitzending, dat kan misschien iedereen zich nog wel herinneren, werd, als die punten werden gegeven, ineens doorgeschakeld naar de Eurovisiebaas en Martin Oosterdaal. Terwijl eigenlijk die puntengevers ter plekke al klaar stonden om een punten te geven.
Ja.
Ja. En ineens werden er vanuit Turijn, vanuit het...
Sta je daar in je glitterjurkje. Ja.
De gebeurde is heel geks. Dus we gaan alleen nog maar telefoons meenemen in die halve finale naar de finale. En ook komt er een categorie, dat is weer nieuw, ook dit jaar, dat de rest of the world mee gaat stemmen.
Slimme zet, hè? Want dan betrek je de rest van de wereld er letterlijk bij.
Ja.
Maar ik ben niet zo blij met deze ontwikkeling. Want juist dat half om half, half jury, half publiek, dat zorgt er toch altijd voor een redelijk oké uitkomst. Ja, wat iedereen eigenlijk zegt, dat je natuurlijk de meer commerciële klinkende nummers of de bagger, kunnen we ook wel misschien zeggen, die maken meer kans om door te gaan.
Ja, de kermisattracties,
Ja, ik weet niet of dat de kermisattractie zijn per se, maar ja, ik ben niet blij. En ondervang je hiermee het probleem? Want telefoons kunnen toch ook heel veel mensen mobiliseren om te stemmen?
Kan eventueel ook, ja.
Ja, dat hebben we in het verleden ook wel gezien.
Nou goed, als we het nieuwe systeem, wat aangekondigd is, op Turijn toepassen afgelopen jaar, dan had Zwitserland bijvoorbeeld de finale niet gehaald. Die hadden dat jazzy, rustige liedje.
Ja.
En Azerbeidzjan ook niet. En Albanië, je noemde haar net al.
Ja.
En Cyprus hadden de finale wel gehaald. Ja,
daar was ik persoonlijk wel blij mee geweest. Maar ik snap ook wel dat de jury daar niet blij mee was.
Mm-hmm.
En dat wil ik ook wel respecteren. Maar goed, tot in hoeverre was de jury eerlijk? Dat weten we natuurlijk ook niet. Ja,
ja, vanaf 2009 is het zo'n zeg maar een 50-50 systeem. Ja. 50% jury en 50% televoting. En als we dan terug gaan kijken naar de afgelopen jaren, had het voor Nederland wat uitgemaakt? Ja, dat had voor Nederland wat uitgemaakt. In 2018 had Nederland de finale dan niet gehaald.
Ja, Whalen was dat,
met Outlaw in hem.
Nou, dat was natuurlijk wel een duidelijke, dat hij door de jury door was. Dat wisten we ook wel voordat de uitslag bekend was. Want hij is natuurlijk een verschrikkelijk goede zanger. En ik neem aan dat een jury daarnaar kijkt.
Ja, het lied was ook goed, vond ik.
Ja, redelijk goed. Ja, ja. Niet all that, zullen we zeggen. Ik begreep dat Joan Franka dan ook door was gegaan.
In 2012 hadden we dan geluk. Hè? Dan was Joan Franka met You and Me wel in die finale gekomen. En die heeft ze ter plekke destijds dus niet gehaald.
En wat gaat dit betekenen ook voor het eindresultaat, voor de finale zelf? Want daar had je natuurlijk wel een soort mooie mix van zowel publiek als jury. Dus daar kwam, er ging ook de kwaliteit ging door.
Ja.
Of die kreeg meer kans om door te gaan. En dan had je altijd wel een goede finale. En wat gaat het betekenen voor de kwaliteit in de finale, vraag ik me af.
Nou ja, kijk, we hadden die mix. Dus de landen die door de jury zouden zijn beloond met een finale plek, zoals bijvoorbeeld Nederland in 2018.
Ja.
Ja, je krijgt een iets mindere kwaliteit, denk ik. Maar misschien wel iets meer show. Kan.
Maar iets meer show. Show heb je sowieso al, natuurlijk. Ik vind het lastig, want als je naar de jaren kijkt waarin alleen de telefoon gold, nou, dan word je niet heel blij van.
Nou ja, wat ik eigenlijk jammer vind aan het nieuwe systeem is dat de diaspora weer terugkomt. Landen met de meeste diaspora zullen hiervan van dit nieuwe systeem weer gaan profiteren. Zoals we ook hadden gehad in die tijd, in de eerste 1999 tot en met 2009 zo ongeveer, toen er 100% televoting was. Hè. Dat was ook een reden voor Oostenrijk bijvoorbeeld om een paar jaar niet mee te doen aan het Eurovisie Songfestival.
Mm-hmm.
We zagen dat ook in Nederland, Nederland deed mee. Nederland gaf altijd heel veel punten aan Armenië en Turkije in die periode bijvoorbeeld. Dat kon je bijna uittekenen.
Ja,
en dat ga je weer terugkrijgen in die halve finale.
Precies. We gaan het zien.
Ja, we gaan het zien. Ja. Maar ik was eigenlijk, per saldo was ik best wel blij dat het 50-50 was.
Ja, ik was daar ook heel blij mee. Ja.
Dus, en misschien zijn er wel andere dingen om die juryproblemen, want die waren er wel. Hè. Ik snap dat de EBU iets wil doen om dat op te lossen. Waar het ook om gaat zijn de inzendingen van het Songfestival. En er zijn inmiddels 7 inzendingen bekend. Ik ga ze eigenlijk alleen maar noemen.
Ja, want we gaan ze niet in de toekomst. Ja.
En dan krijg je een stukje te horen en dan gaan we onze ongezouten meningen erover geven. Ierland heeft gekozen. Komt met een jongensband, Wild Youth, met het liedje We Are One. Spanje heeft een hele typische Spaanse inzending gekozen van Blanca Paloma. En ik weet niet hoe ik dat uit moet spreken.
Zoiets.
Oekraïne was het allereerste land dat zijn keuze heeft gemaakt. Vanuit een schuilkelder in Kiev werd die tv-show opgenomen. Tvorgi, een duo, komt met het liedje Heart of Steel. Noorwegen is Queen of Kings gestuurd door de zangeres Alessandra. Albanië is altijd snel, maar bij Albanië weet je nooit of er niet nog wat verandert voordat het half maart is. Zo heet het lied, Albina en de familia Kelmendi worden naar Liverpool gestuurd. Slovenië heeft ook een jongensband gestuurd, Joker Out met het liedje Carpe Diem. En tot slot België stuurt Gustav met het liedje Because of You. En net als Nederland hebben we natuurlijk, daar hebben we het de vorige keer over gehad, ook inmiddels al verschillende andere landen hun artiesten aangewezen. En zo is daar Griekenland weer met Viktor Vernikos. Nou weet ik dat jij half Grieks bent, Katja.
Ja.
Jongen van 16, halve Deen. Dus ze mixen veel, hè?
Ja, dat doen ze de laatste jaren slim, ja. Ze gaan we gaan Scandinavië nu af, hè?
Ja,
eerst
precies.
Was het Stefania. Toen hadden we vorig jaar, hoe heet ze?
Amanda Tenfjord.
Amanda Tenfjord uit Noorwegen.
Ja.
En nu gaan we voor Denemarken.
Een Deense jongen van 16 jaar.
Ja, fantastische stem trouwens. Maar goed, ja.
Ja,
daar gaan we het nog over hebben.
Frankrijk heeft gekozen voor de Canadese zangeres Lazara. Voor Oostenrijk gaan Thea en Selena naar het Songfestival. Cyprus, dat hadden we al genoemd, hè? Andrew Lambrou. Israël kiest voor Noah Kirel. Armenia voor Brunette. Dat is op zich opvallend, want er circuleerde ook even een gerucht dat Rosalyn een tweede kans zou krijgen van Armenië. Dat had natuurlijk best sensationeel geweest, want ze hebben knoeperd van een hit gescoord. En dan Moldavië, ja, daar kan ook nog wat gebeuren. De Sunstroke Project zou wel eens voor de derde keer kunnen gaan. Het land moet nog zijn nationale finale organiseren, maar daar zitten ook in Aliona Moon en Pasha Perfini, die wagen ook een kans en die zouden ook nog wel eens opnieuw kunnen gaan. In Malta hebben we ook weer een bekende naam gezien in de voorselectie, Fabrizio Fagnelli, die al 2 keer eerder heeft meegedaan.
Oh god, komt die terug?
Die gaat in ieder geval een poging wagen in de voorronde in Malta.
Oh, ik hou mijn hart vast.
Nou, dan voor Frank Otte, een van onze juryleden, is het wel blij dat Servië een nieuwe poging doet met Hurricane.
Oh, ja.
Al is het wel
een andere creme kwam er uit de kast. Ja.
Al is het wel een andere samenstelling. En in Kroatië wil Demir Kedjo revanche nemen. Hij was in 2020, 3 jaar geleden, uitverkoren. Maar toen ging het Songfestival natuurlijk niet door vanwege corona. Datzelfde gold overigens voor Noorwegen, waarin Ulrike een kans nam om het land opnieuw te vertegenwoordigen.
Ja.
Maar ze werd tweede. Zweden doet Loreen mee. Hadden we al gemeld volgens mij. Dat is natuurlijk wel sensationeel. 6 jaar geleden deed ze ook al een keer mee met de Zweedse voorronde.
Ja.
Toen struikelden ze. Maar nu zijn de verwachtingen toch wel hoog gespannen, moet ik zeggen. Italië, we gaan even een rondje langs de velden doen, hoor. Marco Mengoni gaat weer meedoen aan Sanremo. Anna Oxa ook.
Anna Oxa?
Ja.
Dat is lang geleden.
Ja, in 1989 deed ze met een prachtlied mee.
Ja.
Het Songfestival.
Fantastisch.
En dat had mogen winnen. Het Zweden ook goede kaart. En uiteindelijk won Joegoslavië dat jaar volgens mij. Georgia, Moda en Madame zijn ook bekende namen die meedoen aan Sanremo. En dan tot slot even Ierland. En daar deed in de finale Johnny Rotten mee met zijn band Public Image LTD. En het lied Hawaii.
Waar kennen we hem ook alweer van?
Nou, dat was een vreselijk slaafverwekkend nummer. Dus hij is 4e geworden, godzijdank. Maar waar kennen we die man ook alweer van? God save the queen. Cause Taurus are money.
We horen hier God Save the Queen, een hit van de Sex Pistols.
Yes.
Een punkband uit de jaren
70.
Het jaar kruik, mensen. Ja, punk bleef toen zijn, hoe noemen we dat? Zijn opwachting? Of noem...
Ja.
Ja, Johnny Rotten, om even een beeld te geven voor degene die hem niet kennen. Van het rechtopstaande punkkapsel, hè? Rood geverfd geloof ik vooral. En het was een vreselijk vervelend mannetje. Was dat. Die ging altijd zeiken en azijn pissen en was geen land mee te bezeilen tijdens interviews.
Kort lontje.
Daarom alleen al keek je naar die interviews, waar meestal dus niks van terecht kwam, omdat hij of om zich heen ging slaan, of hij liep gewoon weg. Een anarchist, hè? In hart en nieren eigenlijk. En dat moest hij overal duidelijk maken. Ik zat nog met dat beeld van toen in mijn hoofd. En toen kwam meneer als Johnny Lydon, dat is zijn echte naam, geloof ik.
Ja,
of is
klopt,
het ook een artiestennaam?
Ja.
Want Rotten komt dus omdat zijn gebit heel slecht was, begreep ik. Daar komt die artiestennaam vandaan. Maar goed, dat was toen. Inmiddels is Johnny 67. Daar schrik je ook altijd van, hè, als iemand nog jong is in je hoofd. Zo'n kaal hoofd, een beetje verzakt hoofd natuurlijk. Probeert dat punkkapsel nog enigszins wat elan te geven. En die kwam te proppen met een liefdesliedje voor zijn inmiddels geloof ik overleden vrouw Nora, met wie hij een mooie tijd had gehad tijdens zijn reis in Hawaii. En ik geloof dat zij leed aan Alzheimer. Dat is natuurlijk verschrikkelijk. Maar dat lied, goeie God. Kunnen we even gaan luisteren?
Nou, laten we even een klein stukje doen van Hawaii.
Hello.
Nou ja, we hoorden het al.
Dit is...
Niet te verteren.
Dit kan niet. Die man had tegen zichzelf in bescherming moeten worden genomen. Ik heb gisteren een vriendin van mij die niks met het Songfestival heeft even geappt. Maar die had heel veel met de Six Pistols.
Ja, ja, ja.
En ik zeg, ik ga je nu iets sturen. Dit is verval zoals je het nog nooit gezien hebt. In al zijn facetten, zeg maar. Het was ook heel slecht gezongen. Het was een soort... Een kindje wat een act opvoerde of zo. En dan, weet je, had beter kunnen zeggen, doe maar niet, jongen.
Van alle rumoer eromheen had het verschrikkelijk leuk geweest op het Songfestival. Als Johnny Rotten had meegedaan met zijn PIL.
Ja.
Maar qua kwaliteit had hij niks toegevoegd.
Het was
dus de Ieren hebben op zich een juiste beslissing genomen om dat lied niet naar Liverpool te sturen.
Ja, nu weet ik niet of ze heel veel beter af zijn met, maar daar gaan we het nog over hebben.
Ondertussen zit Nathan klaar met zijn fotoboek. En ik zie dat hij foto's met Maneskin heeft uitgezocht.
Ja.
Dat was ook een speciaal moment.
Ja, dat was wel een speciaal moment. Ik heb niet één specifieke foto eruit gekozen, maar het moment.
Ja.
Nu is het zo dat bij het Songfestival, als dan de winnaar bekend is, dan komt de hele pool aan fotografen van overige pers... mag dan even aan de voorkant van het podium staan om de winnaars op de foto te zetten met nog wat confetti restanten eromheen. En dat is dan over het algemeen de persfoto die in de verschillende landen in de krant komt te staan. Nou, die heb ik uiteraard ook gemaakt. Maar het moment wat daarna ontstond vond ik nog leuker. Want dan wordt eigenlijk die pers weer naar buiten begeleid. Maar ik had de luxe dat ik natuurlijk mocht blijven staan. En dat was wel een mooi moment waar de band die je opbouwt met overige crewleden goed zichtbaar werd. Want een cameraman zag mij staan en die tikte mij aan. Die zegt, joh, loop even achter me aan. En hij loopt het hoofdpodium op en ik volg hem maar gewoon. Ik denk, nou, ik ben benieuwd wat er gaat volgen. Dus ik loop hem achteraan en ik blijf even een beetje omheen staan. En Maneskin staat nog steeds op het podium. Het publiek is ondertussen de zaal uit, pers is weg. Toen begonnen ze te bellen met hun thuisfront. Waarschijnlijk een van de ouders volgens mij van een van de bandleden. Ja, dat was een heel schattig moment, heel persoonlijk.
Een tranenmoment ook bijna.
En inderdaad, kort daarop eigenlijk pas de realisatie dat ze gewonnen hebben. En storten ze door hun knieën en beginnen ze te huilen. En ja, dat was best wel een mooi puur moment om mee te maken. Los van alle adrenaline. Zonder het publiek, zonder pers er verder bij. Was dat een heel bijzonder momentje om even mee te maken in zo'n grote hal.
Dus ja, dat is dus. Hè, je zei het publiek is er niet, maar dat zit natuurlijk nog wel in de zaal. Maar de tv-uitzending was waarschijnlijk afgelopen.
Ja, nee. Ja. En het publiek was ook al de zaal weer verlaten.
Kijk.
Dus het was echt helemaal aan het einde van de show. En dan wordt het publiek als vrij snel verzocht om de zaal te verlaten. Dan worden die persfoto's gemaakt. Dus daar zat nog wel wat tijd overheen. Dus de zaal was al wel weer behoorlijk leeg. Maar dat was een mooi moment hoe natuurlijk dan die hele periode van opbouw, daar de hele tijd rondlopen, maakt dat je op een gegeven moment een beetje een bekend gezicht bent voor iedereen. En je een handje geholpen wordt om nog mooiere foto's te maken.
Ja, dit zijn echte backstage foto's die iedereen leuk vindt om te zien.
Ja, en die je alleen maar kunt maken omdat ze je op een gegeven moment kennen en weten, oh, dat is tof, laten we hem even inlichten dat dit nog gaat gebeuren of even meetrekken. Ja, en dat is altijd leuk om te ervaren.
Prachtig. Zijn ook leuke foto's geworden. Echt.
Ja, het is een paar ook echt dat jij onderdeel bent van de foto bij. De fotograaf is onderdeel van de foto. Dat je er zo dicht op staat.
Blader zelf nog even door in je boek. Want is vast nog een andere leuke anekdote te vertellen.
Ja, ik had al een eentje als backup.
Die gaan we zo bespreken.
Die ik heel leuk vind.
Die gaan we zo bespreken, Nathan. Wij gaan even door met wat kort nieuws. De jaarlijkse ESC, Eurovision Song Contest Top 250, is weer geweest.
ESC?
ESC.
Wat zeg je dat?
ESC.
ESC.
Loreen is onttroond met haar lied Euphoria, waarmee ze in 2012 won. Een nieuwe nummer 1 is Slow Mo van Spanje, van Chanel, die afgelopen jaar derde werd. Ik weet niet of dat een blijvertje is, die nummer 1 positie, maar dat zullen we zien in de toekomst. Arcade van Duncan Lawrence staat op nummer 7.
Ja.
Jij wil ook nog wat zeggen?
Ja, maak even af.
Ja, het podium is inmiddels ook onthuld.
Oh ja, dan ga ik je wel onderbreken.
Ja, oké.
Nog even terugkomend op de nationale finales. Die van afgelopen weekend in Noorwegen.
Ja.
Waarin, dat momentje wil ik toch even genoemd hebben, dat Subwoofer.
Oh ja, dat
de
is
maskers
heel
af heeft gedaan.
Ja, wat ongelooflijk, hè? Ja. Ja. Het is goed dat je ons daaraan herinnert. Want mij viel het ook op. We weten nu wie ze zijn.
Ja, we hebben een jaar lang gegist.
Ja.
Wie zijn die mensen? Ik had geen enkel vermoeden eigenlijk. Ik weet niet of jij wel eens wat genoemd hebt in de vorige podcast.
Jawel, we hebben wel van alles genoemd, maar...
Maar ze hebben echt een moment gemaakt, hè. Er was ook, ze begonnen met hun hit van vorig jaar. Toen werd er een lied wat iets best kept secret of iets in die trant. Sorry, ik heb het niet genoteerd. Werd ingezet. En toen werd er een soort striptease act. Dan gingen de handschoentjes af. Die gele handschoentjes. En toen kwam er een masked singer moment waarop die wolvenkoppen werden afgedaan.
Ja.
Gelukkig dat eronder stond, want ik had geen idee wie het waren. Het waren Ben Adams van de boyband A1. Had jij er ooit van gehoord?
Ja, die hebben we vorig jaar
moet ik A1 zeggen?
Ja, we hebben die vorig jaar genoemd in de podcast. Oh, ja, okay. Zeker.
Nou, die wonnen ooit een Brit Award in 2001. Ja, dat is inmiddels ook al het jaar kruik. En Goat Ornason, hoe moet ik het uitspreken, werd ooit tweede in Idols in 2003, 20 jaar geleden, mind you.
Leuk. Ja, maar ze hebben een fantastisch act neergezet.
Zeker.
Tiende geworden even
zeker.
Al, vorig jaar.
En leuk om het zo een jaar na dato af te sluiten, toch?
Eens, hebben we een moment gepakt.
Ja, we gaan weer door.
Podium, ja, dat is maar kort nieuws. Prachtig podium weer. Elk jaar is het podium lijkt weer mooier, in ieder geval anders te worden op dat Songfestival. Dit jaar is het geïnspireerd op een grote knuffel met uitgestrekte armen en alles om Oekraïne een hart onder de riem te steken. Het logo, heb je dat gezien, is inmiddels ook onthuld.
Ja.
Een soort hartjeskabel in de kleuren lichtblauw en geel, maar ook donkerblauw en roze komt erin terug.
Beetje ethisch, hè? Ethisch gevoel.
Ja,
ik heb er ook een beetje
en van. Een slogan is inmiddels gedeeld en die heet United by Music.
Oh.
Ook de lotingen zijn inmiddels geweest. Welk land staat precies in welke halve finale? Nederland komt uit in de eerste halve finale op dinsdagavond 9 mei. En dan in de tweede helft van de show. En landen waar tegen Nederland het in die eerste semi moet opnemen zijn onder andere Zweden, Noorwegen, Zwitserland en Israël. En Duitsland, Frankrijk en Italië zullen meestemmen in die eerste halve finale. België komt dus in de tweede halve finale in de eerste helft van de show. En treft daar onder andere Griekenland, Armenië, Roemenië en Australië.
Ik blijf toch altijd met die loting. Ik kijk er ook heel fanatiek zelf naar.
Ja.
Hoor, omdat gewoon het seizoen dan echt begint. Voor mijn gevoel. Dus en dan hoor je dat Eurovisie-tune weer. Dan word je helemaal blij. Maar is die nou echt zo belangrijk?
Nee, het is helemaal niet belangrijk.
Nee.
Voor niemand niet.
Ja.
En ook de startpositie.
Ik wou het even checken.
De startpositie maakt niet veel uit. In de halve finales dit jaar komen 15, dan wel 16 landen. Het bovenste 10 gaan door. Nou, weet je, als jij een prima lied hebt en een goede performance, dan ga je gewoon door. En het overzicht is natuurlijk echt anders dan bij de finale, waarin je maar liefst 26 deelnemende landen uiteindelijk hebt. Dan verlies je het overzicht nog wel eens. Maar bij die halve finales absoluut niet. Enig wat tot nu toe nog niet bekend is gemaakt, zijn de presentatoren. Al lijkt het er wel op dat Ryden toch echt wel een rol gaat krijgen.
Nou, als hij hem die krijgt, dan wordt hij gek volgens
ja,
mij.
Ja, dat denk ik namelijk ook.
Want dat is echt een uber-fan, is dat, hè? Hij moet wel iets minder zijn haar gaan verven voor. Dat kan echt niet. Het komt echt gitzwart, het komt dwars door je scherm heen. Maar ik vind hem hartstikke leuk.
Ja, hij is dus, hartstikke leuk.
Ja.
Nee, het zou prima zijn als hij het ging doen, toch? En dan misschien met die dame met die loting doet. heeft gedaan.
Ja, die deed het prima.
Ja, die deed het ook fantastisch. Dus als dat het duo is, zijn wij buitengewoon content. Maar dat gaan we afwachten. Die officiële aankondiging is nog niet gemaakt. Junior Songfestival doen we hier niks aan. Maar wat wel opvallend, is inmiddels ook gehouden. Frankrijk heeft gewonnen in december 2022 met het liedje Oh Maman. Dat is geschreven door Barbara Pravi. En dus dat vind ik wel de moeite waard om even te delen. In 2020, twee jaar eerder, won Frankrijk het Junior Songfestival ook al. En dat was ook al met een lied van Barbara Pravi.
Wordt nu de huiscomponist van precies, het Junior Songfestival.
Ja, en in de tussentijd werd ze natuurlijk tweede tijdens het Songfestival in Rotterdam. En dan zijn er nog helaas een paar mensen ons ontvallen. Laten we even luisteren. Nou Katja, Hedy Lester is overleden, 72 jaar is ze geworden, aan de gevolgen van blaaskanker. De Malle Molen deed mee in 1977, werd 12e, maar, dat zeiden we al een paar keer tegen elkaar, groeide uit tot een evergreen. Een echte klassieker, dat we door de jaren heen zijn blijven draaien en draaien en draaien. En twee jaar geleden was ze ook te gast in onze podcast.
26 april 21 om precies te zijn.
Je hebt het gewoon nog even gecheckt. Ja. Was een hele vrolijke, opgewekte ontmoeting, weet
zeker,
ik.
Zeker.
En haar bulderende lach zullen we nooit vergeten.
Ik vond nogal een type. Ik had Hedy nog nooit eerder ontmoet. Maar ze had ook wel een bepaald gevoel voor humor. Wat ik ook wel grappig vond, is dat het was allemaal niet erg dat mensen haar vergeten waren. En zo ging dat. Maar ze liet het niet ongenoemd dan bij sommige mensen om toch te zeggen dat ze wel had meegedaan naar dat Songfestival van 77. Dus dat vond ik erg grappig. En met name het moment waarop zij beschreef. En als je nog terug wil luisteren, dan kan dat. Die uitzending staat gewoon online. Waarop zij beschreef dat ze het podium werd opgeduwd tijdens de nationale finale. Na afloop. Omdat bleek dat zij gewonnen had. En dacht van, ik heb mijn liedje wel gezongen. Ik ga nu weer naar huis. En dat er werd gezegd, naar huis? Nee hoor, je hebt gewonnen. Oh, weet je wel. En ik vond het vrij hilarisch hoe zij dat omschreef.
Oké, nog een zangeres is overleden. Het zal een enkeling zijn die dit heeft herkend. Je hoorde het liedje Someone is Waiting for You van de band Lucifer.
Richard, wat is dit mooi, hè? Vind je dat geen mooi... ik vind vooral de stem, want we hebben het over Margriet Eshuis. Ja. Die vind ik prachtig. Maar ik vind het heel fijne easy listening.
Dat is het ook, ja. Met dit lied heeft ze meegedaan aan het Nationaal Songfestival in 1976. Toen won Sandra Remer. En Lucifer werd met dit lied derde. 70 jaar is ze Margriet Eshuis geworden.
Ja.
En zij was ook al enige tijd ernstig ziek.
Ik kom natuurlijk zelf uit Zaandam en Margriet ook. En ik kan je vertellen, daar wordt zij extra gemist. Zij hoorde echt in het straatbeeld van Zaandam. Ik zag haar regelmatig lopen. Ze was daar actief met een koor. Heel, heel jammer. Overigens schijnt het, maar dat kan ik niet helemaal checken, dat Margriet in 81 weer is gevraagd voor het Nationaal Songfestival. Maar zij wilde geen competitie aangaan met collega's, met andere muzikanten. Dus zij heeft zich teruggetrokken.
Ja.
Is ook wat voor te zeggen.
Zeker, zeker. Snap ik. We hebben in onze podcast elke week een grabbelton in het midden staan. En wat mij betreft...
Mag ik?
Mag jij er absoluut een liedje uithalen, Katja.
De grabbelton.
Richard, jij hebt vannacht hier op het kantoor van de Telegraaf... heb jij alle Griekse zangeressen eruit gevist.
Ja.
En die heb jij in een aparte schaal gedaan,
volgens mij. Dat klopt helemaal wat je daar zegt.
Oh, wat erg.
We hoorden Après Toi van Vicky Leandros. Gewonnen in 1972.
Ja.
Ja. En echt nog jarenlang aan de top 2000 gestaan. We moeten haar eigenlijk weer terugstemmen dit jaar, vind ik.
Ja, stond ze in de top 2000.
Ja, met dit lied. Ja, jarenlang. Ja, wat kunnen we van Vicky herinneren? Wat herinner jij van Vicky?
Niks, denk ik.
Bijzonder weinig.
Ja, we hebben hier met een generatiekloof te maken.
Ja, Nathan. Ja. Nathan, jij bent 26 of zo, toch? Ja.
27 ondertussen. Ja. Dus, dit...
1972 is ver voor jouw tijd.
Ja.
En misschien heb je dit liedje ook nog nooit gehoord.
Nee, ik ben bang van niet. Er was weinig herkenning.
Luxemburg won toen, hè? Zij deed toch mee voor Luxemburg?
Ja, zij deed mee voor Luxemburg. Ja,
die deden toen nog mee.
Precies. En nou ja, zij compleet in het zwart was ze tijdens dat songfestival dat in Edinburgh werd gehouden dat jaar. Zong daar als een engel. Ze wist echt iedereen in te pakken. Maar eigenlijk gebeurde er niet zoveel op dat podium.
Ja, het was vroeger gebeurde er toch sowieso niet
precies.
Heel veel.
Nou ja, er gebeurde soms nog wel eens wat.
Ja,
ja, Sandy Shaw met haar blote voeten. Dat was 1967 bijvoorbeeld. Dat herinneren we bijvoorbeeld. Dat was al heel spannend in die tijd.
God.
Maar ja. Dit was gewoon een lange zwarte jurk had ze aan. Nederland deed dat jaar mee met een duo ook. Net zoals dit jaar. Met Sandra en Andres.
Oh,
werden vierde.
Leven ook niet meer allebei. Ja.
Als het om de liefde gaat.
Vicky treedt nog op, hè?
Ja, nou, dat is ook wel leuk. Leuk dat we dat nu even kunnen melden. In de vorige podcast hebben we gezegd dat ze haar afscheidstournee heeft aangekondigd. Daar zijn extra concerten aan toegevoegd. We hoopten in de vorige podcast dat daar ook een optreden in Nederland bij zat. Want ze is echt populair geweest. Ze heeft 2 nummer 1 hits gehad in Nederland. Maar er zijn alleen maar concerten in Duitsland en Oostenrijk tot nu toe.
Ja, zij woont al jarenlang in Duitsland ook. En daar is hij mateloos populair. Ik heb het ongetwijfeld vorige keer ook al genoemd. Niet schrikken als je er ziet. Is onherkenbaar. Want de plastische chirurg is haar beste vriend, zullen we zeggen.
Oké, maar als je op het podium staat, dan zien we toch nog wel een vleugje Vicky Leandros terug.
Nou, de ogen zitten op de slapen ongeveer.
Oké. Ja, je noemde net al, hè, ze deed mee voor Luxemburg. Luxemburg doet al niet meer mee sinds 1993. Maar wat afgelopen maand wel weer in het nieuws kwam. En het komt zo ongeveer elk jaar in het nieuws. Luxemburg komt weer terug. Nou ja,
speculatie.
Tenminste. Nou ja, kijk, wat er nu gebeurt is misschien toch wel iets anders dan de vorige keren. Dit keer heeft de premier van Luxemburg gezegd dat het naar zijn mening toch wel weer ruimte is om mee te gaan doen aan het Songfestival.
Is hij fan?
Dat zou me niks verbazen.
Ik ga even op onderzoek uit.
Ja, RTL moet het dan gaan, de omroep moet het dan gaan uitzonden en een deelnemer gaan zoeken. Op zijn vroegst doen ze dan weer mee. Volgend jaar, 2024.
RTL Luxemburg, hè? Laten we even duidelijk.
Ja, precies. Ja. En Luxemburg heeft een prachtige staat van dienst. Eerlijk is eerlijk, 37 keer meegedaan. 5 keer gewonnen, net zoveel als Nederland. Die veel vaker heeft meegedaan. Misschien wel, hè? Ik weet niet of ze met hun tijd zijn meegegaan tussen 93 en nu. Is wel heel veel gebeurd met het Songfestival. Maar zou heel erg leuk zijn als ze weer mee gaan doen. Ze hebben destijds zich teruggetrokken vanwege het deelnamegeld. Het deelnamegeld is voor een land afhankelijk van het bruto binnenlands nationaal product. En dat betekent dat Luxemburg, wat een heel rijk land is, veel banken en dergelijke, ongeveer evenveel aan deelnamegeld moet betalen als bijvoorbeeld Roemenië met 25 miljoen inwoners. Het had natuurlijk ook maar een klein omroepje. En dat kon de omroep gewoon eigenlijk helemaal niet dragen.
Nee, precies.
Ik weet niet precies hoeveel mensen er in Luxemburg wonen. Maar als dat 500.000 is, dan ben je er wel, denk ik, zoiets.
Wat een onrecht weer, hè? Oh.
Yes.
Ja.
We gaan even terug naar Nathan Rijns. En Nathan zit weer trots voor zijn boek. Met een prachtige foto weer. Wat staat erop?
Ja, nou, ik moet eerlijk bekennen dat de foto aan zich niet per se een meesterwerk is. Maar wel een grappige situatie weergeeft. Voor wie het hoofdpodium in Rotterdam nog een beetje voor zich voor de geest kan halen. Je had het grote A-podium, zo heet dat dan. Vervolgens een klein stukje catwalk. En daarna het B-podium, waar het doorzichtige scherm ook bij kon zakken. Mm-hmm. Maar tussen het B-podium en het A-podium had je dus een catwalk. Maar dat was eigenlijk een brug die open en dicht kon. Want onder de brug door liep de rails van een camera-opstelling. Alleen die opstelling was te hoog om onder de brug door te gaan. Dus dat moest open en dicht kunnen. Nou, en wat wel grappig is, wat je dan op een gegeven moment door hebt. Van, hey, er zit iemand onder die catwalk. En dat bleek Chris te zijn. En Chris kon met een katrol die brug dus open en dicht doen.
Ja.
Op het moment dat die camera daar langs moest. En die zat dus tijdens alle liveshows onder het B-podium. Dat vond ik toch komisch, dat je bij een jonge gast mag je het Eurovisie Songfestival mee produceren.
En dan zit je,
zit je
daar,
letterlijk in het midden van de arena.
Ja.
Kun je er niks van zien.
Hmm.
Want ja, je zit onder het podium. Maar goed, hij had dat leuk opgelost. En ik denk dat zijn collega's toch ook wel sneu vonden voor hem. Dus ze hadden een soort mini-disco voor hem gemaakt. Er waren wat lampen in zijn catwalkje opgehangen. Hij had een groot tv-scherm, zodat hij het wel kon zien.
Ja.
En er hingen wat glitterslingers, zodat hij toch een beetje gezellig had voor zichzelf. Maar dat zijn wel van die grappige situaties die je bij het Songfestival mee kunt maken.
Ja. Heb je ook contact met de deelnemende artiesten kunnen krijgen?
Nee. Ja, niet in de zin omdat dat niet kon. Dat kon best en ik her en der wel hooi gezegd.
Ja.
Alleen de klus was zo groot dat je toch een beetje je aandacht moet gaan verdelen. Ja, de focus lag vanuit de NPO niet zo op de deelnemende landen. Mm-hmm. De opdracht was vooral laten zien wat er komt kijken bij zo'n grote productie. Mm-hmm.
Maar misschien wel de presentatoren. Ik zie op de achterflappen wat van Chantal staan bijvoorbeeld. Ja,
ja. Ja. Nee, met Nederlandse mensen zoals de presentatoren. Of met een Duncan die natuurlijk nog een gastoptreden deed. Daar heb je linksom, rechtsom wel contact mee.
Mm-hmm.
Maar niet per se met de landen die meedoen van over de grens.
Maar de productie is natuurlijk minstens zo belangrijk.
Zeker, zeker.
Sterker, zonder productie is er geen show.
Nee, dat klopt inderdaad. Ja. Dus dat wilden we heel graag laten zien. Ja, hoe groot het is en hoeveel mensen er eigenlijk bij betrokken zijn om het tot een succes te maken.
Ja, het is een prachtboek geworden.
Nou,
ja.
Was je de bedoeling dat je natuurlijk in Turijn ook huisfotograaf zou zijn, begrijp ik?
Ja.
Maar dat liep, als je het er niet over wil hebben, dan moet je dat vooral zeggen. Dat liep even anders.
Ja, dat liep anders. Ik was ook uiteindelijk huisfotograaf. Ik ben daar meerdere dagen geweest, maar uiteindelijk om persoonlijke redenen ging dat niet meer. En moest ik noodgedwongen naar huis. Dus dat werd een korter avontuur dan ik zelf had gehoopt.
Ja.
Ja.
Hoe zit je dan achteraf op de bank? Want ik neem aan dat je thuis toch wel gekeken hebt dan?
Ja, ik heb inderdaad wel thuis zitten kijken. Ja, dat is wel een beetje dubbel.
Ja een beetje. Dan, dat lijkt me heel erg dubbel.
Dan zit je thuis en dan denk je eigenlijk, ja, ik had nog niet thuis moeten zijn.
Nee.
Ja, dat is vervelend. En dat duurt even voordat je daar weer een beetje overheen bent.
Ja.
Maar goed, dat is afgesloten en oké.
Ik ga toch even terugkomen, want we hadden het over die foto van Ronella. Ik weet niet wat je erover kan zeggen.
Nou,
maar er was vorig jaar een dingetje. Er was een foto op social media geplaatst door de EBU. Dat is een foto die jij gemaakt hebt van haar. Waarin zij en haar dansers naar hun kruis grepen. En die werd vrij snel daarna weer offline gehaald.
Ja.
Er werd in het midden gelaten waarom. Maar de speculatie was natuurlijk dat het te ver ging. Omdat het een familieshow was.
Oké.
Wat kan jij daarover vertellen?
Eigenlijk gek weinig. Want dat gaat dan weer buiten mij om. Ik lever mijn foto's aan de EBU was dat in dit geval. Want ik werkte voor hun. Zij gebruiken dat her en der. Maar ja, dan ben ik druk aan het werk. Dus ik krijg lang niet altijd mee wat waar geplaatst wordt. En in dit geval hoorde ik inderdaad 's avonds over gedoe daarmee met een foto. Dus ik vroeg me toen ook af, oh, is dat ook een foto die ik heb gemaakt? Nou, dat bleek zo te zijn.
Ja.
Maar het is me eigenlijk nooit helder geworden wat nou eigenlijk precies het ding daarmee was. En nou, daar heb ik me eigenlijk ook verder niet tegenaan bemoeid. Ik dacht,
het is
dat
goed
is
zo.
Jullie pakken, Jan.
Nog heel even over het boek, The Bigger Picture.
Ja.
Hoe lang heb je erover gedaan om die foto's te selecteren uit dat enorme fotobestand?
Nou, dat ging nog best snel. Ik had natuurlijk al die duizenden foto's gemaakt. En daar had ik al een selectie in gemaakt die de klant had ontvangen van mij. Dus die waren al allemaal afbewerkt. En nou ja, dan moet je daar tussen nog weer inderdaad een flinke selectie maken. Maar ik had natuurlijk een vrij chronologisch verhaal wat ik wilde vertellen. En ergens loop je ook op een gegeven moment tegen de kosten van een boek aan. Dat je wel denkt, het moet wel nog te betalen zijn. Mm-hmm. Zowel voor de koper als voor mezelf om het financiële risico te gaan dragen. Dus ik had wel bedacht, nou, 300 foto's, 350 pagina's, dat is wel een beetje de max worden. Nou, dan is het de snelle rekensom. Als je er 2 per bladzijde doet, dan kom je dus op 700 foto's. Dus ik wist, ik moet het flink gaan snijden tot dat. Dus dan, nou ja, dan kom
maar
je op.
Bekijk je dan een x-aantal dagen al die foto's? Dat kan toch niet?
Dus dan ga je het ook steeds kritischer doorheen van oké, nou, is dit echt nodig om het verhaal te vertellen? Of is dit gewoon leuk? Eigenlijk alleen maar leuk voor het crewlid wat op die foto staat. Nou ja, en zo kom je dan uiteindelijk. Maar het was wel een proces van kill your darlings.
Dat is natuurlijk altijd zo met zo'n beroep. Ja.
We gaan het wel afronden, maar niet zonder dat we Nathan laten vertellen waar we je boek kunnen vinden.
Ja, die kun je vinden op de website biggerpicturebook.com of gewoon op mijn eigen website nathanreins.nl. Daar is hij te bestellen en dan pak ik hem persoonlijk voor je in en krijg je hem thuis.
Goed.
Oh, wat mooi.
We sluiten altijd af met de optredens die ons nog te wachten staan. Eerst een laatste muziekfragmentje. But if we die together now,
each other. I won't lose you for another. And if we die.
Ja, Amanda Tunfjord, we noemden haar naam zojuist al. Ze staat zaterdag 11 februari in Amsterdam in Witterzoet. En met dit liedje Die Together deed ze mee tijdens het Songfestival in Turijn. Prachtige stagepresentatie, je kan niet anders zeggen. En de eerste 12 punten werden gegeven door Nederland in Turijn. En die kwamen terecht bij Griekenland. En uiteindelijk behaalde Griekenland een 8e plek in Turijn. Dan nog twee andere dingen. Eurovision in Concert. 15 april. België, Nederland, Slovenië zullen er in ieder geval bij aanwezig zijn. Zal ongetwijfeld de komende weken meer bekend worden gemaakt. Hila Noorzai en Cornald gaan het presenteren. Dat was al gezegd. En dan 14 april. Amsterdam Calling. Gaan we ook in de gaten houden. Daar komen Senhit, Ot Lapland, Lindsay Drakas en Slavko uit Montenegro.
Leuk, Slavko. Oh, zo'n lekker fout nummer. Heerlijk.
We gaan Nathan bedanken voor de aanwezigheid en de komst naar Amsterdam. Dank je wel.
Ja, jullie bedankt voor de uitnodiging.
En
hartstikke leuk.
Wij zijn er volgende week weer, Katja, met een nieuwe aflevering van Songfestival Koorts.
Zeker, tot volgende week.
Tot ziens.